Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu uit Psalm 3, het tweede en het vierde vers. Samen lezen uit Gods woord, de eerste zendbrief van Paulus aan die van Korinthe, het 11e hoofdstuk, te beginnen bij het 17e vers. 1 Korinthe 11, vanaf vers 17 tot het einde.
Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen te samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet, want ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of den drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van den drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij tezamenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij thuis eten, opdat gij niet tot een oordeel tezamenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn.
Laat ons voor de Heere verootmoedigen en hem ook ditmaal om zijn zegen bidden. Heere, we naderen voor uw aangezicht, samengekomen in uw bedehuis, om van u een zegen te vragen over de bediening van uw heilig woord. U weet dat we zonder die zegen niet kunnen luisteren en niet kunnen spreken. Want gij hebt de sleutels van uw woord, maar gij hebt ook de sleutels van ons hart. Als u opent, dan kan niemand sluiten. De duivel niet, en de zondige mensen niet, en de zonde niet, niemand. Maar als u het gesloten houdt, wie zal het dan openen? Wie zal uw woord levend en krachtig maken dan u alleen, die het gesproken hebt en nog spreekt, die erachter staat met uw ganse goddelijk wezen? En daarom hebben we nodig, Heere, dat u beide opent, ons hart voor uw woord en uw woord voor ons hart. Want hoe zullen we horen als onze harten versteend zijn
Maar ook al hebben we een nieuw hart ontvangen, zo zullen we troost uit uw woord verkrijgen en onderwijs, indien uw woord voor ons gesloten houdt. En daarom bidden wij van u, Heere, wil ons niet naar onze zonde vergelden en doe ons niet naar hetgeen wij met u doen. Wil ons niet verlaten, ook al hebben wij u verlaten. En wil uw aangezicht niet van ons onttrekken, al hebben wij menigmaal ons aangezicht voor u verborgen. Maar wil u het tot ons keren en ons onze zonden vergeven en weer tot ons komen en bij ons wonen. En wil u onze God zijn. Wil u uit ons leven verdrijven wat u mishaagt en wat ons pijn doet, wat ons rampzalig maakt. En wil dat schenken waardoor we aan uw hand mogen gaan. Geef ons uw heilige geest die gij beloofd hebt als een andere trooster die bij ons blijven zal tot in der eeuwigheid. Die het uit het uwe zou nemen en het ons zou verkondigen, Heere. Wij kunnen ons zo arm gevoelen, arm van geest, zo leeg, zo hol, zo verlaten. Help u ons en wil ons op een hoogte stellen, op een rotssteen voeren die ons te hoog zou zijn om boven onszelf te mogen uitzien naar die verlossing die in Christus Jezus is, opdat onze zonden ons tot schuld en smart werden en we de afstand, de scheiding niet langer konden dragen, maar smekende om uw genade zouden toegaan tot die troon die u geopend hebt en van waar uw zondaren nimmer hebt weggewezen. O, zo heb u ook aan deze plaats een volk dat op uw zaligheid wacht. Laat ook dit woord, wanneer er gesproken zal worden over het heerlijk sacrament van het heilige avondmaal, al is het dan nu geen bediening van het avondmaal, toch zo tot ons spreken dat we iets van uw heerlijkheid zouden zien, uw goddelijke instelling dankbaar zouden bewonderen en ook nu gebruik zouden maken van dat eeuwige evangelie wat u als een spijze in de woestijn gegeven hebt. Want Heere, dat weet u, we zijn hier in de woestijn, waar de zon vaak zo brandt en waar de weg vaak zo smal is en waar de vijanden zo menigvuldig zijn en waar we een hart omdragen dat in allen dagen alleenlijk boos is. Heere, gij weet hoe dat we voor u een murmurerend volk zijn. Dan zijn we het niet eens hiermee en dan daarmee niet. Gij weet hoe dat ons hart dikwijls verstokt is om uw woord te horen en om zich te buigen onder de kracht van uw genade. Maar gij weet ook dat we met één blik uit uw ogen, met één woord van uw gezegende lippen aan uw voeten neer te zinken. Laten wij beschaamd worden met al onze overleggingen, maar dat de kracht van uw genade hoogtij vieren mocht. Dat uw heerlijkheid aanschouwd werd, dan zullen we het zien. Dat de breuk aan onze zijde ligt, dat de weigering bij ons ligt. Dat gij uw hand uitstrekt de ganse dag tot een wederstrevend volk. O, mogen we dat eens leren. Dan zullen we in ootmoedigheid aan uw voeten vallen. En dan zullen we het uitroepen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Laat zo uw genade verhoogd worden. Laat ons uw heerlijkheid mogen zien, Heere Jezus. Heers in ons hart, maar wil ook onze schuld daaruit wegnemen door uw verzoenend bloed. En onderwijs u ons als die van God gegeven profeet. Leer ons de weg die gewild dat we gaan zullen. Heere, gij weet het, dat hebben we nodig aan uw hand te gaan. Zo mocht u ook willen gedenken aan allen die we thuis achterlieten, die in ziekenhuizen en inrichtingen moeten verblijven, die rouw dragen, die wettig verhinderd zijn met ons samen te komen. Wij bevelen ze aan u die met ons mogen meeluisteren door de kerktelefoon. Geef ze daar ook uw zegen, Heere, en laat ze ook gesterkt door uw heilig woord pad van uw geboden mogen lopen. Heere, ontferm u zich ook over de arbeid die verricht wordt op de zendingsvelden. En laat ook daar de mensen die in angst en nood verkeren zonder het licht van uw evangelie ooit aanschouwd te hebben, komen tot de rijkdom van uw genade. Laat de door ons zo geringe pogingen door u gezegend worden. Het heeft u zo dikwijls behaagd om door kleine geringe middelen grote zaken uit te richten, opdat de eer aan u zij. Laat ook daar onze zendingsarbeiders en alle die uitgezonden zijn, om dienstbaar te zijn aan de verbreiding van uw evangelie, een sterkte in u mogen vinden en moedig voorwaarts gaan op de weg die gij ons wijst. Wil hun arbeid zegenen, Heere, laat ons het mogen zien, dat er ook nog heidenen tot God bekeerd worden, dat er ook vandaag nog een kracht van uw woord uitgaat, die harde harten verbreekt en vijanden aan uw voeten doet buigen. U hebt het ook beloofd, Heere, dat de koningen van Scheba en Seba zullen komen en uw verering zullen toebrengen met geschenken, ja, dat alle koningen zich voor u zullen buigen. O, dat zijt u waard en onze ziel verlangt ernaar. Wees u met land en volk, met onze overheid, met het geliefde huis van Oranje, graag het tot in lange dagen en laat er uw vrezen wonen, breng u ze terug tot uw gehoorzaamheid en doe ze wandelen in het spoor van uw gerechtigheid. Heere, zie zo zegenend op uw erfenis neder, overal waar die vergadert, in verdrukking en vervolging, in landen waar ze niet mogen samenkomen in bedehuizen zoals wij, waar ze in schuilkerken, soms in de woningen moeten samenkomen, waar ze verjaagd worden, waar ze verdrukt worden. Wees ze daar in zonderheid nabij, laat ze uw smaadheid met ere dragen, en laat uw kracht in hun openbaar worden, opdat er velen van de wegen hun vijandschap zouden mogen bekeerd worden tot de genade van Christus. Heere, zie ook ontfermend op uw dienaar neder in deze avond, die andermaal uw getuigenis mag verkondigen. Wil u hem daartoe de blijdschap en de wijsheid schenken, opdat hij het zo zou mogen doen dat uw koninkrijk gebouwd werd, dat uw arme kinderen hun hoofd omhoog mochten hebben, dat u ze spijzen wilde geven in uw bedehuis, en we samen onze levensweg mochten voortzetten, steunende op de arm van onze liefde, totdat we voor God in Sion zullen verschijnen. Amen. We zingen Psalm 42, het eerste en het derde vers.
Thank you.
Israëlieten willen vanavond het woord van God prediken naar aanleiding van zondag 28 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 28, de vragen 75, 76 en 77. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal verzekerd, vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Het antwoord zegt alzo, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft ten eerste dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is als ik met de ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten tweede dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laat als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvangen met de mond geniet. Vraag 76, wat zegt dat het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het antwoord zegt, is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook bovendien door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden dat wij, al is het dat Christus in de hemel is, en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Vraag 77, vraag, waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker, al zo met zijn lichaam en bloed wil spijten en laven als ze van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Het antwoord zegt in de instelling van het avondmaal, welk al dus luidt. De Heere Jezus nam in de nacht, in welke hij verraden werd het brood en als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neem, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Is die niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij alle eens brood deelachtig zijn, in 1 Korinthe 10. Deze 28e zondagsafdeling is dus het begin van de behandeling van het heilige avondmaal. Het gaat in deze zondagsafdeling ten eerste over de instelling en ten tweede ook over de betekenis van het heilige avondmaal. We hebben in de vorige zondagen gesproken over het sacrament van inlijving in de kerk van Christus. Sacrament van inlijving, dat is dus de heilige doop. Door de heilige doop worden we in de kerk ingelijfd, omdat we, niet op dat we, maar omdat we in Gods verbond en in zijn gemeente begrepen zijn. Maar als je geboren bent, dan moet je natuurlijk ook eten, anders ga je dood. En zo is het geestelijk ook. Die gedoopt is, die moet ook aan het avondmaal komen. Het is onmogelijk dat iemand kan leven, gedoopt en niet aan het avondmaal komende. Het een staat in het verlengde van het ander. Niemand kan dan ook straffeloos het avondmaal verzuimen, het gebod van God negeren. Die dat doet, die met een ongelovig hart blijft weigeren,
aan de disch des verbonds te naderen en het gebroken brood te eten en de vergoten wijn te drinken, die wordt buiten geworpen. Al is die ook geboren en al is die ook ingelijfd, die wordt buiten geworpen. Die sterft, die zal door God verstoten worden, omdat hij ongehoorzaam geweest is aan zijn verbond, het verbond heeft verbroken. Dan zal Gods verbond wraak het verbondskind treffen. En dat zal erger zijn als dat de wereldling verloren gaat. Ze horen dus bij elkaar. En daarom spreekt de onderwijzer, nadat hij over de doop gesproken heeft, gelijk over het avondmaal als over het andere sacrament. Het sacrament van gedurige voeding. We hebben de vorige keer gezegd, men hoeft maar één keer gedoopt te worden, gelijk men ook maar één keer geboren wordt. En gelijk men maar één keer in de kerk wordt ingelijfd. Maar omdat het sacrament van het heilige avondmaal het sacrament is van gedurige voeding, moet men het dus telkens gebruiken. Hoeveel keren per jaar of per maand, dat heeft Christus niet gezegd. Maar hij heeft wel gezegd, zo dikwijls als ge dit brood zult eten. En zo dikwijls als ge deze beker zult drinken. Dus telkens wanneer de gelegenheid is om gevoed te worden, wanneer Christus zelf u dat gebroken brood en dat die vergoten wijn toereikt, dan wordt u geroepen haastig tot hem te komen. Om uw ziel te laten voeden, opdat je niet verkwijnen zou van honger en van dorst. Het wordt genoemd een avondmaal. Omdat het in de avond of in de nacht is ingesteld. Omdat het is ingesteld in de avond van Jezus leven. Kort voordat hij zijn laatste gang op de aarde naar het kruis zou maken. Het wordt ook wel genoemd een avondmaal, omdat in het oosten het avondmaal het rijkste, het grootste maal is. Die zijn gasten wil onthalen, die nodigste op een avondmaal. Gelijk in die gelijkenis van dat avondmaal, die Heer zijn zoon bereid had. Die grote maaltijd, dat was een groot avondmaal. Vanwege de gewichtigheid en vanwege de grootheid en vanwege het warme onthaal en vanwege al de heerlijkheid die in dat avondmaal te beleven is, noemt God het een avondmaal. En wij spreken er graag zo over als over een avondmaal. En u zegt zondag 28, hoe wordt gij in het heilig avondmaal? Daar geldt hetzelfde van waar ik over gesproken heb bij de behandeling van de doop. Het is een heilige doop en het is een heilig avondmaal, omdat ze beide in het heilige woord van God ons voorgeschreven staan. Het avondmaal is niet heiliger dan de doop. Je zou soms wel die indruk kunnen krijgen. Als je ziet wat een handjevol dat er aan het avondmaal gaat, en als je ziet dat alle ouders hun kinderen laten dopen, dan krijg je soms wel eens de indruk om te denken, zou dat heilige avondmaal nu zoveel heiliger zijn, of zou de heilige doop nu zoveel minder heilig zijn dan het heilige avondmaal? En als je ziet hoeveel mensen er in de kerk komen gelukkig, dan vraag ik, zou dat heilige avondmaal en zouden die heilige doop nu zoveel heiliger zijn dan het heilige woord? Men kan, en ik zeg nog eens, gelukkig, onder de bediening van het avondmaal vaak nog veel ontroering bemerken. En het is goed dat het hart van de mens door dit zichtbaar evangelie wordt aangesproken. Maar het beangstigt me als ik merk dat er onder de bediening van het heilige woord minder ontroering en minder aandacht kan zijn. Het is alle drie even heilig. Ze zijn alle drie door God gegeven. En daarom een heilig avondmaal. En nu staat er, hoe wordt gij in dat heilige avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht, en aan al zijn goed gemeenschap hebt. Het gaat dus weer, zoals altijd in de schrift, om het deel hebben aan het offer. De catechismus wijst ons naar de kern van de zaak, naar het hart van de godsdienst. Hebt u aan Christus offer gemeenschap? Voorwaar een harde zaak voor elke huichelaar, voor elk mens die meent zonder dat offer genoeg gedaan te hebben om zalig te kunnen worden. Een harde zaak voor elk mens die zijn zaligheid bouwt op iets hoegenaamd dan ook buiten het offer. Soms ook een harde zaak voor die kinderen van God die niet genoeg geoefend zijn om te steunen op Christus gerechtigheid. Maar anderzijds toch ook weer geen harde zaak voor de zulke, omdat waar het oprecht is in het leven, er toch altijd een dodelijk gemis blijft, totdat ook wij bevrijd zijn door dat offer van Christus van onze zonde. En is het voor de zulke die waarlijk hongeren en dorsten naar die geestelijke bevrijding, toch ook weer geen harde zaak, wanneer ze voorgesteld zien het offer van Christus in de bediening van het avondmaal. Al durven ze dan hun hand niet leggen op het hoofd van het offerdier, nou komen ze dan als schreiende en al bevend, als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. Ze zijn toch innerlijk overtuigd dat ook voor hun ziel geen andere oplossing is dan gewassen te worden door het bloed van Jezus Christus. En als zodanig kan het ook in hun leven wel een middel zijn, waardoor ze afgedreven worden van hun eigen gerechtigheden en worden heengetrokken om in de schaduw van het kruis met Gods gemeente te mogen rusten. Dat enige offer aan het kruis en van Christus aan het kruis volbracht staat en dan aan al zijn goed gemeenschap hebt. Ach, we zouden het niet uit kunnen spreken, al zouden we het willen wat hiermee bedoeld wordt. Aan Christus gemeenschap hebben, aan zijn offer, dat is al zo ontzaggelijk groot. Te mogen zien naar dat kruis met een oog des geloofs. Te mogen smaken de wondere kracht van zijn verzoenende liefde. Te mogen rusten in de trouw van zijn verbond, vastgemaakt in het bloed van het Nieuwe Testament. Dat is een wonderlijke liefde. Dat is een wonderlijke ervaring des harten. Dat is een wonderlijke opheffing van onze ziel uit al onze noden. Maar dan komt er nog dit bij. En aan al zijn goed, waar zal ik beginnen? Aan het goed van Christus. Waar is het begin en waar is het einde? De hemel is van hem en de aarde is van hem. Met alles wat er is, alle mensen zijn in zijn hand, alle schepselen moeten naar zijn wil leven. De hoge bergen en de diepe zee, de stormwind is gehoorzaam en gaat op zijn wenk liggen. De wolken gaan in de baan die hij ze beschrijft, al zijn goed gemeenschap hebben aan zijn zorg, aan zijn leiding, aan zijn liefde, aan zijn genade. Kortom, deelgenoot zijn van de hemel en van de aarde. Gods kind, een broeder van Christus, de erfenis in het verschiet. De engelen tot dienst knechten, Gods kinderen tot huisgenoten. Ach, waar zullen we beginnen en waar eindigen om dat goed, dat zalig goed niet af te meten, uit te tellen? Het antwoord zegt alzo, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachten is van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft. Daar wordt dus in het begin van dit antwoord gesproken dat Christus mij en alle gelovigen bevolen heeft en beloofd heeft. Het gaan naar het avondmaal is dus een bevel van God. Weliswaar een liefdebevel, maar dat is toch in feite elk gebod van Gods wet. Of dat er nu staat, ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult mijn naam niet schenden, of ge zult een avondmaal gaan, dat is allemaal precies één. Dat is ook een gebod van God. En u weet het en u gevoelt het in uw hart. Als je steelt, ga je verloren. Als je oreert, ga je verloren. Als je de Sabbat schendt, ga je verloren. Als je vloekt, ga je verloren. Maar als je dit gebod overtreedt, ga je ook verloren. Laat het wegen op je hart. Wat zouden we zeggen van een mens die hier als een openlijke dief binnentrapt? Je zou zo iemand misschien schuwen. En je zou zeggen, daar komt hij, zeg. Hij heeft pas in de bak gezeten voor diefstal. Of voor, noem maar wat op. En nu, honderden mensen, ze verzaken dit gebod van Christus. Nee, spreek me nu niet tegen in uw gedachten. En zeg nu niet, ja maar, dan moet je toch bekeren. Dat weet ik wel dat u dat zeggen gaat, dat weet ik wel. Maar dat doet het gebod van God niet te niet. Net zo min als dat u zegt, ja hoor, ik heb nou eenmaal die gedachte in mijn hart en ik kan er nou eenmaal niet afblijven en zo ben ik nou eenmaal. En ja, zo is een mens nu van nature, daar neemt God geen genoegen mee. Daar neemt een aardse rechter nog geen genoegen mee. Als er iemand voor de rechtbank gebracht wordt die een doodslag gepleegd heeft en die zegt, ja ik kon er echt niks aan doen. Er kwam even zo'n drift in mijn hart op en toen heb ik hem doodgeslagen. Er is geen ene rechter die dan zegt, nou ja man, daar kan je tenslotte ook niks aan doen, gaat allemaal naar huis. Hij veroordeelt je naar de wet. Dat zijn aardse rechters zelf vol zonde. Die oordelen naar een gebrekkige wet. Maar hoe zal dan de rechter van hemel en aarde oordelen, wanneer u zijn gebod overtreedt? Dit gebod, want Christus heeft het geboden, dat alzo dat Christus mij, en alle gelovigen, tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En ook beloofd heeft. En nu moet u er niet tussenuit zien te glippen. Met te denken van, ja, er staat mij en alle gelovigen. Maar ik ben geen gelovige. Nou, maar hoe wilt u dan zalig worden? En dat wilt u toch? Daarom bent u toch vanavond hier gekomen? Denk u dat u dan zalig zult worden door te zeggen, ja, maar ik ben geen gelovige, dus val ik ook niet onder dat gebod. O, dan zult ge veroordeeld worden om uw ongeloof. Dan zal Christus zeggen, ik ben toch tot u gekomen. Ik heb toch tot u gesproken. Ik heb mijn wonderen toch aan u groot gemaakt. Waarom keert u zich dan van mij af? Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren en wij zullen niet meer tot u komen? Dan zult u onder dat oordeel verloren gaan. Ge kunt er niet onderuit. God heeft het u bevolen. Mij en alle gelovigen bevolen. Van deze drinkbeker te drinken. En van dit gebroken brood te eten. Ik weet wel. En nu kom ik op die tegenwerping die u straks in uw gedachten maakte. Het is natuurlijk geen zaak van dwang, van God heeft het gezegd en daarom zal je doen. Het is natuurlijk zoals het gaat met al de geboden Gods. Niemand kan een gebod van God volbrengen zonder zijn liefde. Maar daarom blijft de eis wel. Daarom blijft u wel verantwoordelijk voor het komen aan het avondmaal. Want alles wat u ontbreekt, dat kunt u om niet krijgen uit zijn volheid, uit zijn genade. Als u het niet hebt, is de schuld bij u. Als u nog niet aan het avondmaal kunt gaan, omdat u een ongelovige bent, dan zegt de Heer, waarom blijft u dan een ongelovige? Dat ligt toch niet aan mij? Dat ligt toch niet aan de verkondiging van mijn woord? Dat ligt toch niet aan de welmenendheid van de prediking van mijn genade? U moet toch altijd, vroeg of laat, met de schuld bij uzelf terechtkomen. Als je het aan deze kant van het graf niet leert, dan zult u het helaas leren aan de andere kant van het graf. Maar er zal toch een tijd komen zondaar dat ge schuldenaar zijt voor God. Hier of daar. O zalig, indien gaan deze zijde van het graf voor God leert invallen. En leert zeggen, ja Heer, dat is waar. Het was niet in de eerste plaats omdat ik niet kon. want mij niet kunnen was het gevolg van mijn niet willen. We zijn in het paradijs eerst onwillig geworden. En door onze onwil zijn we onmachtig geworden. En zo ontdekt God ons ook aan onszelf. Hij ontdekt ons eerst aan onze onwil. En als hij onze onwil overwonnen heeft, dan zien we dat we niet alleen onwillig zijn, maar dat we nu ook door onze onwil onmachtig geworden zijn. En hebben we God nodig om onze onwil weg te nemen, onze onmacht te verbreken. Opdat hij heerse in ons hart met de kracht van zijn genade. Dus het gaat er natuurlijk niet om te zeggen, nou ja, vooruit, de Heere zegt het maar. En nou zal ik het ook maar doen. Nee, God beveelt het u wel te doen, maar dan zo ook zoals hij het wil. Zoals hij het ingesteld heeft en met het doel waartoe hij het ingesteld heeft. En dat kunt u dan alleen maar als zondaar. Zondaar die in God gelooft. Hoe wankel, hoe zwak ook, want dat staat er ook. Daar staat, Christus heeft mij en alle gelovigen daartoe geroepen. Dat opgedragen, dat bevolen. Mij en alle gelovigen, hoort u het wel? Dat zijn dus de mensen die zeggen kunnen met Paulus, ik weet en ik ben verzekerd. Maar dat zijn ook de zulken die zeggen, zonen Davids, ontferm u mij. Dat zijn ook de zulken die zeggen, help mij, Heer, mij en alle gelovigen. Hoe zwak ze ook zijn, hoe klein ze ook zijn, hoe ellendig ze ook zijn. Want God nodigt ons niet aan het heilig avondmaal. Om daar te bewijzen dat wij kinderen van God zijn. Maar God nodigt ons aan het heilig avondmaal. Om zijner daarbij te gedenken. Dat is een groot verschil. Als ik eerst zou moeten weten, ik ben een kind van God. Werkelijk, ik ben een kind van God. Dan zouden alleen degenen die een verzekerd geloof hebben aan het avondmaal kunnen gaan. Ja. Alleen degenen die van zichzelf overtuigd waren. Ik ben een kind van God. Maar dat vraagt God niet. God vraagt dat elke gelovige daar zou komen om aan hem te denken. Om zijner daarbij te gedenken. Tot zijn gedachten in staat. En wat moeten we daarbij gedenken? Wij moeten daarbij gedenken wat Christus gedaan heeft. Wat hij vervuld heeft. Wat hij geweest is. En wat hij geleden heeft. Dus met andere woorden, wij moeten komende tot het avondmaal niet naar ons eigen kijken. Maar we moeten komende naar het avondmaal op Christus zien. O, dat de bekommerde en dat de zwakken in het geloof zich hierin zouden oefenen. Hoe kan het in die week van voorbereiding soms spannen? Hoe kan het soms draaien om het wereldje van ons eigen ik? Hoe kunnen we 10 keer, 100 keer onszelf onderzoeken? Naar aangenaamheden en naar bekwaamheden. Om waardig te zijn met Gods volk, de dood des Heren te verkondigen. En we komen al maar dieper in de put. En we zien ons al maar onwaardiger voor God. En we beseffen al maar meer dat we het niet waardig zijn om de dood des Heren te verkondigen. Maar nauwelijks wordt ons oog verlicht om de zaligheid buiten ons te zien. Om zijn reddende hand te zien. Om zijn grote liefde te smaken of zie daar komen. En daar klimt onze ziel uit alle noden op. En we werpen ons neder op zijn barmhartigheid. En al zegt de duivel je sterft, als je deelneemt aan het avondmaal, dan zegt de liefde, en al doodde hij mij, zou ik niet hopen daarin. Daar hebben die strijd tegen het ongeloof, en dat zich verlaat op God. Al ben ik dan des doods waardig, en al zou ik daar dan sterven, wel nu, al doodde hij mij. Zo zou ik nog hopen, zo spreekt het waarachtig geloof. Dat door God in het hart gelegd is, gewerkt is. Dat geloof wat God gegeven heeft om te geloven. Dat is om uit zichzelf uit te gaan. Om te steunen en te vertrouwen en je weg te wendelen op die ander, op Jezus Christus. Bevolen van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken, mij staat het. En alle gelovigen heeft hij zelf ons geen voorbeeld nagelaten in die nodiging tot het grote avondmaal. Mij en alle gelovigen. En wie waren die gelovigen? Dat waren ze niet die eerst genodigd waren, want die wilden niet komen. Die hadden zich ieder te verontschuldigen, ze hadden ieder wat anders op die tijd dat het avondmaal gehouden werd. Maar toen heeft God laten roepen de armen, de blinden, de verminkten, de kreupelen. En die zijn gekomen, die zijn gedragen, die was hij tot een leidsman. Want die blinden konden weg niet vinden. Maar daartoe is Jezus in de wereld gekomen, om der blinden het licht te geven. En die arme had geen klederen om aan zo'n rijke dis aan te zitten. Maar daarom kwam Jezus om het kleed der armen te zijn. En die verminkte die had geen voeten om de lange weg naar de avondmaaltafel te gaan. Maar daarom is Jezus de herder die de lammerkens in zijn armen draagt. En die de zogende zachtkens wijst. En nog was zijn huis niet vol. Toen moesten ze gehaald worden uit de heggen. En uit de sterren, de paria, de vagebonden, de buitenstaanders, die misschien nooit eerder in de kerk geweest zijn, die misschien nooit eerder van de naam van Jezus gehoord hebben, die misschien altijd in de brute goddeloosheid, zedeloosheid en zonde geleefd hebben. Ze moesten gehaald worden, ze moesten gedwongen worden om in te gaan, door de dwang van Gods liefde, en ze moesten gedragen worden. Ze moesten meegebracht worden. Ze moesten bekleed worden met de klederen van degene die ze nodigde tot de bruiloft. Want zo was het dan toch ook. Ook degene die geen kleed had. Geen bruiloftkleed. O, bedenk het toch. Een bruiloftkleed is niet het maaksel van u. Dat is niet iets wat u in de week van voorbereiding even vlug in elkaar moet naaien. Of u zelf onder schouders moet hangen. Maar dat bruiloft. Kleed, dat is het kleed wat u ontvangt uit de hand van koning Jezus. Dat is het kleed van zijn gerechtigheid. Dat is het kleed van zijn waardigheid. Dat is het kleed van zijn bedekkende liefde. Dat is het kleed van zijn trouw dat hij om de schouders hangt van al degenen die zelf geen kleed hebben. Die komen arm en blind en naakt om zich te verlaten op zijn gerechtigheid. Die bereid zijn om als zondaren te komen en het te ontvangen. Om vrolijk te zijn met de gaven van de bruidegom. Want we komen niet aan het avondmaal om daar onze trouw te beleiden. En om daar te laten zien wie wij voor God zijn. Maar we komen aan het avondmaal en al komende betuigen we dat we midden in de dood liggen. En dat we onze zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Aan het avondmaal, daar komen allemaal bankroetiers, althans, zo hoort het. Die willen leven op de gaven van Gods genade alleen. Dat zijn dus tollenaren en zondaren. Ze hebben het Jezus verweten, deze is een vriend. Van tollenaren en zondaren, en vraten en wijnzaden. Hij ontvangt de zondaars, zeiden ze. En hij eet met hem, ja gelukkig. Tot troost, voor al Gods kinderen. Voor de armen, voor de ellendigen en ongelukkigen. Nu, om dat te doen, daartoe nodigt hij ze aan zijn dicht. En staat er verder, hij heeft daarbij beloofd. Ten eerste, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken. En zijn bloed voor mij vergoten is. Als ik met de ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. Dat heeft God daar beloofd, staat er. Als wij komen om zijn dood te verkondigen, dan belooft God degene die komen tot het dis des verbonds dit. Wat ik u voorgelezen heb, wat hier staat, dat zijn lichaam voor mij aan het kruis geofferd en zijn bloed voor mij vergoten is. Al gevoel ik het niet, al heb ik daar zelfs op dat moment de troost niet van, want dat komt vaak voor in het leven van Gods kinderen. dacht je dat we altijd gevoelig vertroost worden aan het heilige avondmaal? Wel nee, dat behoort bij de uitzondering. Dat de Heere ons ook eens gevoelig zijn genade schenkt. Dat we het werkelijk op datzelfde moment mogen gevoelen. Gesterkt te worden door de kracht van brood en wijn, van vlees en bloed. Maar die belofte van God, die is niet afhankelijk van ons gevoel. Al zou ik hier zitten met een hart als steen. Ik zeg niet met een stenen hart, maar met een hart als steen. Zo koud, zo ellendig, zo ongelukkig, zo hulpeloos, zo in mezelf gekeerd. Nochtans hier zitten als een gelovige. Als een gelovige die misschien zijn hand niet meer durft uitsteken, maar die alleen maar in het verborgen, als een roerdom der woestijnen, als een steen uit de wildernis, zijn gekrijs en zijn gekerm laat horen, dan nog, die beloftenissen Gods, die blijft waar. En die beloftenissen Gods, die bevestigt hij hierin. Dat belooft hij zo zeker. Als ik dat gebroken brood ontvang, als ik die vergoten wijn mag smaken, dat heeft hij beloofd, dat zijn lichaam voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is. Als ik met de ogen zie, het is een zichtbaar sacrament. Als ik dat gebroken brood zie, of als ik dat brood zie verbreken, dan denk ik daarbij hoe Christus lichaam voor mij verbroken is. Dan zie ik in gedachten het meel, dan zie ik de tarwe gemalen worden. Dan zie ik het gekneed worden, dan zie ik het gebakken worden, dan zie ik het versneden en verbroken worden. Dan zie ik het klaargemaakt worden om genuttigd te worden. En dan denk ik, zoals nou die tarwekorrel vermalen is, zoals nu de hete over dit brood bereid is, en zoals nu de hand van de dienaar dit brood verbreekt, alzo. Alzo is nu het lichaam van Jezus Christus mij tot een spijze geworden. Toen hij verbroken werd tussen de molenstenen van Gods heilige recht. Toen hij vermalen werd in de molen van Gods toren. Toen hij als een rein brood gebakken werd in de oven van Gods verbogenheid. En in de vlammen van de hel betaalde wat hij niet geroofd had. Toen hij aan het kruishout uiteen gereten is, zijn handen en zijn voeten, zijn hoofd en zijn zijde, toen is hij geschikt gemaakt om gegeten te worden. Toen heeft hij zichzelf voorgesteld en is door de Vader voorgesteld tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Toen heeft God zijn wraak uitgeoefend op die borg, mijn borg, o als mijn oog verlicht wordt. En ik zo de tekenen van het brood mag aanschouwen. En het mag ontvangen. Ja, let wel. Het mag ontvangen. We komen hier niet om het avondmaal, aan het avondmaal, om het brood te nemen. Maar we mogen het brood ontvangen. De hand van de dienaar legt het brood in mijn hand, in uw hand. Zo legt Christus zijn verbroken lichaam in uw zondig leven in. Zo wil hij in uw hart nederdalen. Dat gesloten is, dat verkeerd is, dat verdorven is, dat zonder is. Dat met allerlei goddeloosheden bezet is. Dan legt hij met zijn hand, dat is de toepassing van zijn genade. Dan legt hij met zijn hand zijn lichaam in uw verbroken ziel. Dan hebt ge niets anders te doen dan te eten. Dan te genieten, staat er in het eind van deze vraag. Uit des dienaars hand ontvangt en met de mond geniet. God vraagt zijn kinderen niet iets te doen, maar hij vraagt ze enkel maar of ze vrolijk willen zijn over zijn heil, of ze genieten willen van zijn genade, of ze bereid zijn om niet te geloven in de gerechtigheid die hij heeft aangebracht. Daarin wordt een vader vereerd, als ons oog zo op Christus geslagen is, evenzo met zijn vergoten bloed. Had ik die beker ontvang uit de hand van de dienaar, en die beker aan mijn lippen zet, dan bedenk ik hoe dat de druiftros is afgesneden. Hoe dat de druiven gepest zijn. Hoe dat de wijn ondereen vermengd is. Hoe dat ze die lange weg heeft moeten gaan om mij tot drank te kunnen zetten. Wel nu zo bedenk ik hoe dat de druiftros Christus door het scherpe zwaard van Gods wet is afgesneden. hoe hij geperst is in de wijn, persbak van Gods toorn, om al zo bekwaam te zijn, om mijn Jezus te zijn, mijn verlosser, de wegnemer van al mijn zonde vernielen, mijn Goël, mijn Heere en mijn God, zie, zo onderwijst Christus mij, u en alle gelovigen, aan de dis des verbond, zoals ik het met mijn ogen zie, dat het brood des Heere voor mij gebroken, en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten tweede, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst ten laatste, als ik het brood en de drinkbeker des Heeren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Hij spijzigt ons dat en hij drinkt ons ten eeuwige leven. Hij geeft ons dat. Wat brood is voor het lichaam. Wat wijn is voor een vermoeide ziel. Dat is het avondmaal voor een geestelijk, hongerige en dorstige. En u weet het, ik heb het al vaker gezegd. Niet zo dat je nu, nadat je één keer aan het avondmaal geweest bent, ook direct kunt zeggen, zie zo, nu ben ik ook een geoefend christen. Ach, wanneer zal een kind van God dit van zichzelf zeggen? Ik hoor het Paulus nog niet zeggen. Ik hoor hem zelfs nog klagen over het ten dele, over het onvolmaakte, over het niet gegrepen hebben, waartoe hij van Christus Jezus gegrepen was. Maar het is wel zo, dat Gods beloftenissen hierin niet falen kunnen, en dat toch elke avondmaalsgang een versterking zal inhouden voor het innerlijk leven. Voor het geloofsleven. Ook al ziet u dat niet zo direct. Al komt dat later pas openbaar. Maar God heeft het eraan verbonden. En hij zal zijn waarheid niet verkrijgen. Wij mogen op die beloftenissen steunen. Dat we nooit te vergeefs aan het avondmaal weten. Het zal altijd iets nalaten in ons leven. Het zal ons verder afbrengen van de zonde. En van de wereld. Het zal ons berouw geven over onze omzwervingen van God. En het zal ons trekken naar de heerlijkheid van zijn genade. Daartoe heeft de Heer het verordend. In de volgende vraag vraagt hij, wat zegt dat? Wat betekent dat? Het gekruiste lichaam van Christus te eten en zijn vergoten bloed te drinken? En dan zegt het antwoord, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. En daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgt. Maar ook bovendien door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. De onderwijzer zegt dus in deze 76e vraag, wat houdt dat nu allemaal in Christus te geloven? Als ik nu dat stukje brood eet, en als ik die teug wijn drink, wat betekent dat dan ten diepste? Wat heeft dat voor inhoud? En dan zegt hij nu ten eerste, daar is dus in het vorige antwoord over gesproken. Ten eerste, het is vergeving van zonde te hebben. En het eeuwige leven te verkrijgen. Die twee gaven, die heeft God er direct en onmiddellijk aan verbonden. Vergeving van zonde. En het eeuwige leven. Vergeving van zonde. Door het bloed wat gestort is. En het eeuwige leven door de gehoorzaamheid die door hem volbracht is. Want hij is gestorven, zegt een apostel, om onze zonde. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En die vergeving van zonde, die bevestigt de Heere telkens, wanneer wij uit de hand des dienaars dat brood mogen ontvangen. En die wijn mogen drinken. En dat eeuwige leven, dat begint hier op aarde. En dat wordt in onze zielen telkens verlevendig. Als we gebruik maken van het heilig sacrament. Daar gaat kracht van uit. Daar zal God voor zorgen. Maar staat het. Het is nog meer als het ganse lijden en sterven aannemen. En vergeving van zonde en het eeuwige leven krijgen. Een christen is er maar niet enkel. En wij komen maar niet enkel om aan het avondmaal. Om bevrijd te worden van de zonde. En om het eeuwige leven te verkrijgen. Een christen is niet iemand die altijd maar bezig is om van de straf ontheven te worden. Sommige mensen denken dat. Sommige mensen denken dat het leven van een christen alleen maar is schuldbeleiden en genade ontvangen. Ja, dat is wel een zijde van het christen zijn, maar dat is lang niet alles. Oh nee, daar zijn christenen die waarheid van hun schuld vergeven en de kennis van het eeuwige leven in zich mogen omdragen. Daar zijn christenen die geoefend zijn in die geloofskennis, die weten dat God hun zonde heeft weggedragen op het hout. Dan zouden zulke christenen niks meer behoeven. Dan zouden zulke christenen geen hongerigen en geen dorstigen meer zijn, maar dat is niet waar. Want de andere zijde van het christen zijn, dat is niet alleen gerechtvaardigd worden, maar ook geheiligd worden. En nu zijn er vele kinderen van God, voor wie dit juist de grote worsteling in hun leven geworden is. Heren, ik geloof wel als ik sterf dat ik naar de hemel ga, dat zit wel goed. Maar hoe kan ik nou toch leven tot eer van uw naam? Als ik nu zie hoe dat ik mijn dagen doorbreng. Als ik nu zie hoe dat ik mijn gezin opvoed. Als ik nu zie hoe dat ik mijn werk doe. Als ik zie wie dat ik ben voor u. Oh, dan is het alles zo gering en zo klein. En zo lusteloos en zo verkeerd. Ja, dan kan ik in diepe moedeloosheid wel eens zeggen met Elia. Heere, neem mijn ziel maar weg. Want mijn arbeid is toch allemaal ijdel. En ik ben niet beter dan mijn vader. Zo gering was de kennis van zijn arbeid in de vrede des Heer. Maar als God zijn licht in het leven van zijn knecht laat schijnen van Elia, dan is het niet alleen zo dat hij ijveren mag voor de Heer en het bloed van Gods knechten mag wreken dat door die Zebel vergoten was. Maar dan mag hij ook het volk voorgaan in de vrede des Heer, in het wandelen in zijn voetstappen. O, dat is de worsteling van vele kinderen van God. Niet hoe kom ik in de hemel, hoe ontga ik de straf, maar hoe kan ik nu mijn leven richten naar de dienst van God, want hij is het zo waardig. O, dan ervaren we dat ons leven alleen waard is leven genaamd te worden, wanneer we de voetstappen van Christus treffen. Dat gevoel wat in Christus Jezus was, ook in ons. Dat we iets van zijn beeldenis gaan omdragen hier op de aarde. Dan kunnen we zo naar verlangen om vernederd te mogen zijn. Om als nederige en als oprechte zijn voetstappen te drukken. Dan kunnen we zo naar verlangen om zijn leidzaamheid te mogen beoefenen. Dan kunnen we zo naar verlangen om zoals hij te zijn. Om zo het volk te leren. Om zo met de mensen om te gaan. Om zo tot eer van zijn vader te leven. Om zo oprecht altijd een Heere te mogen bedoelen. En zie staan. Daar wordt nu ook iets van verzegeld. Betekent in het sacrament van het avondmaal. Want het is ook bovendien staan. Door de Heilige Geest. Die en in Christus. En in ons woont. Al zo met zijn heilig lichaam. Hoe langer hoe meer verenigd wordt. Dat wij al is het dat Christus in de hemel is. En wij op aarde zijn. Nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn been zijn. En dat we door één geest gelijk leden van één lichaam door één ziel eeuwig leven en geregeerd worden. Daarvan nog een enkel woord nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 65, het tweede vers. Thank you. door zijn geest, hoe langer hoe heiliger worden. En dan staat er, dat is opmerkenswaardig, dan staat er, dat hij is in de hemel en wij zijn op de aarde. En nochtans, vlees van zijn vlees. En been van zijn gebeente. Nee, niet geestelijkerwijs. Dit vlees, dat is vlees van Christus. En Christus vlees heeft gemeenschap met dit vlees. Niet vlees in de zin van zondig vlees. En been van zijn gebeente zijn. Daar bedoelt de onderwijzer dit mee te zeggen. Wij mensen, wij zijn nog op de wereld. Wij zijn hier nog in de strijd. We zijn nog in vijandsland. We leven nog in een verzondigde wereld met een hart menigmaal vervuld, gebukt gaande onder vele zonden. Maar nu mogen dit ons sterken. Jezus is wel ver weg. We kunnen met deze ogen niet zien. Hoewel hij in de hemel is en wij zijn nog op de aarde. Hij in de heerlijkheid en wij nog in de strijd. Hij draagt reeds de kroon en wij nog het kruis. Maar dit vlees is zijn vlees en dit been is zijn been. De onderwijzer bedoelt hiermee, denk erom. Denk erom, gelovigen, als ge aangeport wordt tot de zonde. Als uw hart verlokt wordt tot ongerechtigheid. Denk dan dat uw leven, uw lichaam, een tempel van de geest. En een tempel van de geest, die kan niet straffeloos geschonden. Als het deze handen de zonde willen doen, denk dan dat het handen zijn, vlees van Christus vlees, die niet behoren te zonde. Want die handen zijn doorboord aan de schandpaal, omdat we gezondigd hebben. Laat ons hem dan niet wederom kruisen. Dat zegt de onderwijzer en dat bedoelt hij. Als onze voeten haastig zijn om het bloed te vergieten. Laat ons dan bedenken dat deze voeten deel uitmaken van de voeten van Jezus. En dat dit been deel uitmaakt van het deel van het been van Jezus. En nu die benen van Christus, die zijn aan de schandpaal geklonken. Die zijn doorboord om onze zon. Nu kunnen wij toch niet het pad van Gods geboden verlaten. En de wegen van de Satan gaan, wil hij zeggen. Laat ons dat altijd bedenken. Er is wel een groot onderscheid. Er is een grote kloof tussen de hemel en tussen de aarde. Maar doordat nochtans vlees van zijn vlees, been van zijn been, is het toch mogelijk. Om door de kracht van de Heilige Geest, de valse geest, de zonde geest buiten te drijven. En alzo zijn heilig lichaam meer en meer gelijkvormig te worden. Afstand te doen van onze zon. Gods kind ontvangt niet alleen een zalige ziel. Een vernieuwde ziel. Geen zieltjes winnen. Maar mensen winnen. Die tot God bekeerd worden. Met lichaam en ziel. Met handen en voeten. Omdat we been zijn van zijn been. Omdat we vlees zijn van zijn vlees. En dan staat het. Hoe langer hoe meer. Hoe langer hoe meer. Dat ziet op de strijd. Dat ziet op de gestadige worsteling. Maar dat ziet ook op de gestadige voortgang. O pelgrims, die uw aangezicht hebt als reizende naar Jeruzalem. Hoe langer hoe meer. Straks voor God in Sion verschijnen. Haast, haast. Hoe langer hoe meer. Straks is de strijd volstreden. De loop geëindigd. Geloof behouden. Dan komt de eeuwige rust. Dan zullen geen zonden ons hart meer binnenkomen. Dan zullen onze voeten de paden der boze niet meer gaan. Dan zal onze hand zich niet meer uitstrekken naar de verboden vrucht. Maar dan zullen we zijn deel volmaakt gelijk. Dan zal de Vader in ons verheerlijk worden en door ons de glorie worden toegebracht. Maar ook staat het dat we aan elkaar gemeenschap hebben. Dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam, door één ziel eeuwig leven. En geregeerd worden. Die geest van Christus, die woont in ons. Maar die woont dan ook in ons allen. Namelijk wij allen, die door het geloof hem zijn ingelegd, woont die geest in ons allen, laat ons dit niet vergeten. Die graankorrels, die zijn vermaald, die zijn gekneed, die zijn gebakken, die zijn gesneden en die zijn verbroken geworden. Maar nu, geliefden, zo is het ook met de gelovigen. Want dat is het lichaam van Christus niet. Wanneer hier een graankorrel en daar een graankorrel en daar een graankorrel, of al die graankorrels bij elkaar, een hoop graan, hier, nee, zo is het niet. Dat is het lichaam van Christus niet. Hier een druiftros en daar een druiftros en daar een druiftros. En nu al die druiftrossen bij elkaar, het lichaam van Christus, wel niet. Maar ook het lichaam van Christus. De graankorrels, de beziën, de druiven, de graankorrels, ze moeten verbreizeld worden. En zo moeten ze ondereen gemengd worden. Zo moeten ze in elkaar vloeien. Zo moeten ze elkaars lasten dragen. Als Petrus in de gevangenis zat, dan werd door de gemeente des Heren gedurig gebed tot God voor hem opgezonden. Zo ontstond de gemeenschap der heiligen. De geest der wereld smeet de kinderen der wereld samen tot een hechte eenheid. Maar het is een schijn-eenheid. Maar de geest van Christus maakt een ware eenheid. O, als de korrelen gaan breken, de graankorrels. En als de druiven breken en uitgepest worden, dan vlieden ze als een drank wanneer ze ondereen gemengd worden. Ik bedoel, wanneer ze verenigd worden door het geloof. Wanneer de harde basten breken en de kern openbaar komt, dan wordt het één brood, dan wordt het één wijn. Zo zijn wij ook alle één lichaam. Zo zijn wij ook alle dat lichaam van Christus en dat bloed van Christus, die lacht een mooi beeld hebben. Sprekend beeld. We hebben er wat op tegen. We staan liever meestal op onszelf. Hier een korrel en daar een korrel. Nee, zegt God. Zoals ik mijn zoon verbrijzeld heb om een spijze te zijn, zo verbrijzel ik ook mijn kinderen. Opdat ze zo samen in de verbrijzeling elkaar zouden vinden. Is het niet waar? Waar vinden Gods kinderen elkaar? Meest in de verbrokenheid. In de verbrijzeling. In de geestelijke armoede. Waarin ze samen leren roepen om ontferming en om genade. O, we kunnen niet lang tegen voorspoed, ook niet tegen geestelijke voorspoed. Het is een kwaal dat de ranken zo gauw bij de wijnstok vandaan schiet en geen vruchten meer draagt. En dan komt het snoeimes, opdat we weer vruchten zouden dragen. Dan komt de wijnperstak, opdat we weer aaneengesneed zullen worden. O, God, onthoude ons oorlog en vervolging. God, onthoude ons alle vreselijke tormenten, zoals in vorige dagen, toen de christenen door bloed aaneen gesmeed werd. Hij onthoude ons, zeg ik, al die vreselijke dingen, maar hij geeft ons wel diezelfde geest, die gebloeid heeft onder kruis en onder druk. Want het zou eens kunnen gebeuren indien we in dagen van vrede elkaar niet zouden zijn tot een hand en voet. Dat God over ons de kwade dagen beschikt, om ons al zo naar elkaar te drijven, opdat we elkaar weer zouden vinden aan de voeten van het kruis, bij de verbroken Christus, en zo samen weer zouden putten uit die bornput in Bethlehems poort, die gezegende borg en zalig maakt, die ook hier in ons toeroept, zie hier ben ik, ooglied en Augustinus zegt, degene die onbekeerd het avondmaal gebruiken, laat ze bedenken wat ze eten en wat ze drinken, namelijk het bloed en het lichaam van de Heer Jezus Christus. Maar, zegt hij, degene die geen deel nemen aan het avondmaal, laat ze bedenken, de Meester is daar en hij roept u aan. Heere, laat er ook van de prediking van dit sacrament kracht uitgaan, dat we met schaamte naar huis zouden gaan, indien we nog nooit uw dood verkondigd hebben. Dan hebben we het altijd laten zien, dat we nog tegen u staan. Dan hebben we ook verkondigd, niet de Heere Jezus, maar de duivel, de wereld, de zonde. O God, verlos ons daarvan, opdat we niet ten onder gaan in ons ongeloof. En indien wij uw dood verkondigd hebben, geef ons dan meer ijver en meer trouw, om niet alleen vergeving van zonde en eeuwig leven uit uw hand te ontvangen, maar ook om door uw geest, uw lichaam, uw ziel, uw Heere Jezus gelijkvormig te mogen worden. En zo ook met elkaar, door die band der liefde en des vredes aan een gesnoerd, te mogen voortgaan, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, en van die grote avondmaalstafel zullen aanzitten, waar gij, o Lam God, ons zal geven die reine wijn die gezuiverd is. Die wijn, die in eeuwigheid het hart der oprechte vrolijk zal maken, waar geen droefenis en geen treuring meer zullen zijn, waar de eerste dingen zullen zijn voorbij gegaan, waar we uw aangezicht in gerechtigheid zullen ontmoeten, en vrolijk zullen zijn wanneer we, verzadigd met uw beest, zullen opwaken. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 97, het zevende vers. Psalm 97, vers 7.
Dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.